Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Sonderberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede vers van Psalm 25. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 126... en daarvan de versen 1 en 2. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen het ons een blijde droom te zijn. God heeft bij ons wat groots verricht. 1 en 2 van Psalm 126. Na de geloofsbelijdenis zingen we van lied 457. Weet je dat de Vader je kent? En dan het antwoord is, ik weet dat de Vader mij kent. We zingen deze twee refreinen. Maar nu eerst willen we in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk ook vanavond ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u in gebed. Hier vanuit de kerk of thuis vanuit de huiskamer of op een later tijdstip of misschien op dit moment ook wel vanuit andere gelegenheden, misschien wel op vakantie. We danken u dat we u mogen aanroepen als die God die ons kent en die ons ook nog van waarde vindt. Wonderlijk! We zijn niet waardeloos voor u, maar waardevol. En daarom wilt u ons ook weer bereiken en aanraken met uw woord, met uw getuigenis. En laat ons dat ook merken door uw woord en door uw geest, dat u ons op het oog hebt. Ja, dat u ons op het hart draagt en dat u ons ook telkens weer dat te binnen wil brengen, bij ons wil brengen. Daarom bidden we u, zegen ons in ons luisteren, in ons orgelspel, in ons zingen en in ons spreken. En laat alles meewerken tot meerdere eer en glorie van uw naam. U bent dat waard. Heere God wil alles wegnemen wat zo gemakkelijk kan verhinderen. Voor de ene is dat misschien de warmte, voor de ander zijn dat misschien zorgen die ons parten spelen. Voor weer een ander is het de komende week die voor ons ligt. met al zijn hoogtepunten en dieptepunten, of juist met zijn onzekerheden. We bidden van u, geef dat we een en al oor zijn om te horen en het hart hebben van u gekregen, bezig te zijn met de dingen van u. Help ons om uw woord niet alleen te lezen, maar ook om het te begrijpen en het te doen. En om daar ook houvast aan te hebben, elke dag van ons bestaan. Wil ons horen, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Zoals u gewoon bent van mij, wil ik na de vakantie nog wel eens in het Oude Testament terecht. We hebben een aantal jaar het leven van David gevolgd. En ik wilde nu met u samen eens gaan kijken naar het leven van Mozes. En we lezen daarvoor een gedeelte uit Exodus 2. Exodus 2, de versen 1 tot en met 10. Exodus 2, de eerste 10 verzen. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen ze hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam ze voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. En toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Ze stuurde haar slavin om het te halen. En toen ze het opendeed, zag ze hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Ze kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao. En hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. We willen bij deze geschiedenis van Mozes stilstaan. Eigenlijk het hele gelezen gedeelte, maar in het bijzonder waar het op uitloopt. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen en wel van Psalm 103. Daarvan de versen 1, 2 en 4. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond. 1, 2 en 4 van Psalm 103. Thank you. Gemeente des Heren, momenten met Mozes, dat heb ik er eigenlijk maar boven geschreven. En beleven er wel zijn, wordt dat het ook in de komende tijd, momenten met Mozes. Vanavond staan we met elkaar stil bij zijn geboorte en kort daarna. Mozes' geboorte is een wonder. Ja, natuurlijk. Zoals elke geboorte. Nou, dat zeg je goed. Maar wat is het ook goed om daarbij stil te staan. Te beginnen gewoon bij jezelf. Dat ik geboren werd, is een wonder. Dat ik er ben, of eigenlijk hoger gegrepen, dat God mij heeft gewild, geboren heeft laten worden, er laten zijn. Als je zo je leven en je zijn eens in ogenschouw neemt en bekijkt, ja, dan komt daar eigenlijk ook telkens weer de vraag naar voren die beantwoord mag worden, beantwoord moet worden. Wat wil God daar dan mee dat ik er ben? En dat ik geboren werd. Wat wil God van me? En wat vraagt de Heere God van me? En waar we voor de dienst mee begonnen, Heer, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Waar wil God met me naartoe? Welke kant mag het op? Heel veel mensen die vinden zulke vragen maar een beetje overdreven. Ja, laten we eerlijk zijn, je gaat liever je eigen gang en je trekt liever je eigen plan. Maar je weet wat de apostel Jacobus daarover schreef, hè? Dat we er eens van af moeten met te zeggen, we zullen dit en we zullen dat en kom op, dan gaan we zus en zo. Nee, zo de Heere wil en wij leven zullen, dan zullen we, hè, of bij leven en welzijn wordt dat ook wel genoemd, Deo volente. En dat ik er dan ook op let, nog meer op let, hoe de Heere God werkt. Toen, maar ook vandaag. Het leven van Mozes, maar je eigen bestaan niet minder. Gaan we terug naar Mozes. Zijn levensbegin, dat wordt met alle zorg omgeven. Alle zorg van alle kanten. Mozes, zo heet hij nog niet. Hij is in feite een kind. Een nakomeling, een verre nakomeling. Eigenlijk van vluchtelingen. Uit een grijs verleden. Een soort asielzoekers. Kinderen in de kerk, die kennen de geschiedenis ook wel. Jozef, die zijn grote broers zocht. Die zo'n prachtige mantel aan had. Veel mooier dan deze zwarte toga met een witte bef. Die werd gevangen genomen, in een put gegooid en verkocht. Via marktplaats naar Egypte. En daar had hij het wel getroffen. Daar werd hij uiteindelijk onderkoning. En hij krijgt heel veel in de melk te brokkelen. Als die soort minister van Economische Zaken ook nog is. En uiteindelijk haalt hij zijn familie uit Canaan ook daar naartoe. Naar Egypte om hen een betere toekomst te bieden. En dat is aardig gelukt. Totdat er een schaduwkant opduikt. En dat kun je lezen in het eerste hoofdstuk van het boek Exodus. Daar staat het haast als een regeltje tussendoor, maar het is veelzeggend. Er staat zoiets van toen Jozef gestorven was. En ook als een broer. En heel die generatie was overleden. Ja, toen werden die nakomelingen vruchtbaar en ze breidden zich uit, overvloedig. Ze werden uitermate talrijk en machtig, zo dat het land toch wel een beetje vol werd van hen. Nou, en toen tot overmaat van ramp kwam er ook nog een nieuwe koning in Egypte. En die had Jozef niet gekend, dus dan voel je hem al aankomen. Die nieuwe koning die heeft het absoluut niet met deze mensen getroffen. Nou, en daar gaat dan de geschiedenis van Jozef en zijn nakomelingen. Die nieuwe koning die Jozef niet gekend had, die vindt het maar niks dat al die gasten en die bijwoners maar groeien en groeien in aantal. Dus wat doet hij? Dwangarbeid. Ze moeten werken. Grote voorraadsteden, moet je nagaan, dat is waarschijnlijk nog een uitvloeisel van het beleid van Jozef ook. Grote voorraadsteden die worden uit de grond gestampt. Pithom en Raamses. En zodoende dreigt eigenlijk het succes van Jozef uit de hand te lopen. Maar toch groeien ze. Ze groeien tegen de verdrukking in. Ja, wat moet je dan? En dan denkt die koning slim te zijn. Hij denkt, nu gaan we de kraamzorg instrueren. En dan zeggen we tegen al die kraamverpleegsters van, beste mensen, wordt er een meisje geboren? Oké, maar is het een jongetje, dan is het niet oké. Een zoon moet je doden. En dan moet je zo letten op de rol van die kraamverzorgsters. Want tegen de regels in helpen die kraamverzorgsters, die jongetjes, toch op de wereld. Ze hebben meer ontzag voor God dan voor de farao, voor de koning. En het staat er zo prachtig dat de Heere God hen zelf ook gezegend heeft met kinderen. Nog een keer tegen de verdrukking in, heel letterlijk, tegen de regels in. En dan ineens wordt er in hoofdstuk 2 ingezoomd. De regel is eigenlijk aangescherpt. Die kraamverzorgsters die doen toch niet wat er gezegd is, dus die worden eigenlijk aan de kant geschoven. Worden er nu jongetjes geboren, dan moeten die in de Nijl gegooid worden. Om te verdrinken. Vreselijk. Als je dat leest. En in de week achter je zijn er ook weer verschillende mensen verdronken in de rivier. Wat een barre dood is dat. Meisjes mogen blijven leven. Die kraamvrouwen, die kraamverzorgsters, die staan aan de kant. Van hen moeten ze het niet verwachten. En dan wordt er ingezoomd op een gezinnetje. Op een man en een vrouw. En ze zijn, zo te zien, nog familie van elkaar. Want allebei komen ze uit het geslacht van Levi. Let je erop dat er nog steeds geen ene naam genoemd is. Niet van die papa, niet van die mama, niet van dat kind. Die weten we wel. Maar als je zo van het begin af aan bent, aan het lezen bent, dan ben je nog geen naam tegengekomen. En dat kind wat ze krijgen is uitgerekend een zoon die er dus niet mag zijn, die eigenlijk in de Nijl gegooid moet worden om te verdrinken. En ja, dan geef je maar geen naam. En hij mag geen naam hebben ook. En toch, hè, dit kind, hè, dat gaat naam maken. Dit kind wat van kinds af aan eigenlijk gedood had moeten worden, verdronken had moeten worden, wordt beroemd. Eigenlijk, als je deze begingeschiedenis van het leven van Mozes, zo heet hij, tot je door laat dringen, dan lijkt het net alsof je aan het begin van het Nieuwe Testament zit. En de geschiedenissen van de Heere Jezus tegenkomt. Hè? Als daar door Herodes gezegd is, ombrengen al die jongetjes van 0 tot 2 jaar. In de hoop dat Jezus daar ook tussen zit. En dan hebben ze van hem geen last meer. Jezus die ook uithelper moest worden, bevrijder, redder. Uit het land van de slavernij, uit de onderdrukking van de zonde. En hij moest ook degene worden die naar het beloofde land met hoofdletters zou brengen. Ja, hij had een naam, van tevoren al, uit de hemel gegeven. Maar hij mocht ook geen naam hebben eigenlijk. Want zijn hele leven lang werd ook hem het leven zuur gemaakt, moest hij lijden om uiteindelijk te sterven aan een kruis. Maar ook om weer op te staan uit het graf, met het oog op jou, mij en u. Deze papa en mama uit het geslacht van Levi, die moeten er na verloop van tijd, als ze hun kind hebben verborgen gehouden, toch afscheid van hem gaan nemen, want het kan niet langer. Het kan niet langer zo. En dan? Moet hij dan toch maar de Nijl in? Ja, het wordt op het randje, hè? Hij gaat de Nijl in. Hij wordt in de Nijl gezet, maar niet om verdronken te worden. Een kistje, een mandje van biezen, dat wordt zijn ark van behoud. En ik zeg dat daarom speciaal, het woord ark, omdat dat hier gebruikt wordt. Hetzelfde woord als wat we bij Noach tegenkomen, die een ark moest bouwen, zo groot, zodat er een hele dierentuin in kon en nog een aantal mensen. Datzelfde woord wordt hier gebruikt voor het biezenmandje wat voor Mozes wordt gevlochten. Het is een vaartuig, groot of klein, wat redt. Het is een soort reddingsboot. Een ark van behoud. Een vaartuig wat je door de gevaren heen op het droge houdt. Het leven schenkt. Dat was bij Noach zo. En bij zijn familie. En bij al die dieren die erin zaten. En dat is hier zo. Zie je de hand van God? En bij een Noach. Maar hier weer. Dat zo'n mandje, zo'n arkje, zo'n teba, staat er geschreven, aan de oever van de Nijl wordt neergezet, in het riet wordt geplaatst, onder toezicht van zijn zuster wordt gesteld, om te kijken van, wat gaat er nou gebeuren? En dan gebeurt het ook. Dat is heel wonderlijk, dan wordt er ineens hetzelfde woord gebruikt voor die mevrouw die zich komt baden als voor de mevrouw die de moeder van dit kind is. De een wordt dochter genoemd van de farao, de ander is dochter van Levi. En tussen hen in zit daar dan dat kind. Het woordje kind komt in deze 10 versen ook heel vaak voor, wel 7 keer. En dat duidt er eigenlijk al op, het is een bijzonder kind. Geen wonderkind, maar een bijzonder kind. Door God in leven gehouden, met een heel speciale bedoeling. En daar ligt toekomst eigenlijk in dit kind opgesloten. Perspectief voor mensen in de knel. uitkomst, uitzicht. Een kind waardoor je verder kunt. Nou, met ontferming bewogen kijkt die dochter van de farao naar dat huilende kind in dat arkje, in dat mandje. En ze heeft hem door. Ze heeft hem gelijk door. Kijk, het raakt haar wel. Want ja, je zult zoiets vinden. Je zult dat aantreffen aan de oever van de rivier. Een huilend kind in een arkje. En ja, dan staat ze eigenlijk tussen dat kind en haar vader in. Haar vader die de regels bepaald heeft. En zij die eigenlijk ja, met ontferming bewogen, barmhartig is. Ze krijgt er een warm hart bij het zien van dit kind. En ze is het daarom niet eens met die maatregel van haar vader, dat alle jongetjes in de Nijl moesten worden omgebracht. En dat geeft bij haar dan een stuk ongehoorzaamheid tegenover haar vader, tegenover de overheid. Maar ook daarin zie je dat God leidt en bestuurt. Ook al is het achteraf dat je dat ziet. Want ik denk op het moment zelf dat ze gewoon haar gevoelens de loop heeft gelaten en gedacht van, die is van mij. Dat ventje, dat ga ik beschermen. Die komt onder mijn hoede. En dan voordat er ook nog maar iets gezegd wordt, is die zus van dat kind naar voren gestapt en gezegd, want die ziet gelijk het probleem. Ik weet wel iemand die dit kind de borst kan geven. Slim. Of prachtig eigenlijk. Of ingrijpend weer door God zelf. En ook, ja, misschien moet je wel zeggen, een beetje gehaaid, dat ze haar broertje weer thuis weet te brengen. Bij vader en moeder. Zodat moeder hem verder de borst kan geven en het kind kan groeien zonder gevaar om opgehaald te worden en weggebracht in de rivier. Daarin wordt toegestemd. Het kind wordt tijdelijk weer teruggegeven aan die mevrouw waarvan de dochter van farao niet weet van dat is zijn echte moeder. En hij mag veilig opgroeien. En dan, op een gegeven moment, hoe oud dat weten we niet, staat er niet bij. Op een gegeven moment, als het kind groot geworden is en zijn moeder blijkbaar niet meer nodig heeft, van de borst af is. En daar gaat in Israël soms zomaar een paar jaar overheen hoor. Maar dan kan het kind dus op eigen benen staan. En ja, is het een gezellig ventje geworden, of misschien wel een eigenwijs ukje, wie zal het zeggen. Dan komt dat pijnlijke moment van scheiding. Van, ja, nu moet je toch uit ons huis en uit ons huisgezin naar het koninklijk, het farao-paleis. Dat was afgesproken. En ja, dan merk je ook dat het van belang is, hoe voed je je kind op, juist ook als het nog jong is. Als die nog klein is, als die, ik bedoel dat niet hard, maar nog kneedbaar is. He, zoals klei in de hand van de pottenbakker. Want nu gaat het moment aanbreken dat het kind overgaat in andere handen. Een andere cultuur krijgt hij mee te maken, een andere godsdienst krijgt hij van te horen. En ja, wat blijft er dan nog over van zijn eigen identiteit? En hoe het hem thuis geleerd is en voorgehouden. En hoe moet dat nu? En hoe zal dat gaan? Weet je, wij moeten onze plannen eens wat vaker laten doorkruisen door Gods plannen. En het ontdekken dat Gods plannen en Gods planning doorgaat. Misschien wel tegen al onze mitsen en maren in. En alles wat wij ervan denken en vinden. En hoe moet het nu? En wij hadden in ons achterhoofd iets heel anders bepaald. En laat het maar over. We zingen dat soms wel eens. Wat God doet, dat is wel gedaan. Geloof je het ook? Niet alleen maar zingen en zeggen, maar er ook werkelijk op blind varen. Wat God doet, dat is wel gedaan. En dan komt het moment, en dan zijn we aan het eind van vers 10 gekomen, dat zijn naam tevoorschijn komt. Nu pas wordt hij bij namen genoemd. Eerst mocht hij geen naam hebben. Prooi voor de Nijl. Weg ermee. Nu mag hij een naam hebben. Genoemd worden. Dat is erg hoor, als mensen geen naam mogen hebben. He, dan zijn mensen onbelangrijk voor je. Maakt niet uit of ze er nou wel of niet zijn. Waardeloos. Ja, dat was Farao's bedoeling. Al die jongetjes mogen geen naam hebben. En voordat ze een naam hebben, verdrinken. Maar deze vrouw, die dochter van Farao, die noemt hem niet, maar die roept zijn naam, staat er. Moshe. Mozes. Waarom dat? Waarom zo? Nou, dat staat erbij. Ik heb hem Masha, staat er dan. Ze geeft zelf de uitleg. We noemen hem Moshe, Mozes. Want ik heb hem Masha. Ik heb hem opgetrokken. Omhoog gehaald. Haast zegt ze, ik heb hem voortgebracht. Jawel, uit het gevaar wat dreigde van haar vader. Uit het water. Uit de nood en uit de dood. Ik heb hem gered van de ondergang. Alleen, deze naam wordt dus niet gegeven als ze het kind uit het riet gehaald heeft met zijn mandje en aan zijn eigen moeder tijdelijk weer terug heeft gegeven om hem verder te voeden, maar pas als ze hem weer terugkrijgt. Maar in feite, en we kennen misschien de geschiedenissen van Mozes wel wat, in feite spreekt die dochter van Farao hier al een soort profetische woorden over dit haar kind. Want deze Moshe, die Mozes, die zal in de toekomst o zo vaak en o zoveel met water te maken krijgen. En met water van doen hebben. Zelfs zo. En dat kan ik nog steeds niet begrijpen, dat het hem tot een oordeel wordt en hij het beloofde land zelf niet in mag. Maar dat komt nog wel. Moshe, Mozes, omhoog getrokken. Degene die het volk Israël straks droogvoets leidt door de Rode Zee. Moshe, Mozes, die het volk van de dorst redt en hen water geeft. Mozes die het volk uit de chaos van een oceaan waarin ze zo vaak verkeren, waarin ze dreigen kopje onder te gaan, het boven water houdt. Vanmorgen, toen hebben we stilstaan in de preek bij Schatrijk, het thema van de VBW-week. Misschien dat u er was. De geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus, opgeschreven staat hij in Lucas 16. En dat hoofdstuk, dat eindigt dan uit de mond van de Heer Jezus met de woorden, maar Abraham, die zegt dan tegen de rijken, als zij niet naar, het zijn zijn broers, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Mozes en de profeten, wij vertalen dat vaak en gemakshalve, en het is ook juist hoor, naar het eerste deel van de Bijbel toe, het Oude Testament. Hè, dat zegt Abraham hier tegen die rijke man. Ze hebben toch de Bijbel, ze hebben toch het Oude Testament, Mozes en de profeten. Maar als je nou de geschiedenis van vanavond in je achterhoofd erbij houdt, dat dit degene is die uit het water is getrokken, en dat dat ook degene is die anderen door het water heen naar het droge heeft geleid en nieuw leven heeft mogen schenken in Gods opdracht, dan krijgt Mozes niet alleen de betekenis van, nou, dat is het Oude Testament en wat hij zwart op wit geschreven heeft, maar ook een reddersfiguur. Door Mozes kon je verder gaan. Werd je uitgeleid. Werd je ingeleid. En nou moet je naar de Heer Jezus kijken. Heer Jezus Christus. He, want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Maar wie Jezus niet heeft, die komt tekort. Kijk, Mozes die bleef mens. Met zijn driften, met zijn eigenaardigheden. Jezus was God zelf, die mens geworden was. Om ons mensen mens geworden was. Zonder zonde, zonder gebreken, zonder vlek, zonder rimpel. Tot redding gegeven, tot uitredding gegeven. Hij is het die niet anders doet dan Moshe. Uit het water omhoog trekken. Van de verdrinkingsdood redden. En hij heeft zijn werk ook volbracht. Totaal. Tot in de puntjes. Daar is door ons niks meer aan toe te voegen. En Goddank werd zijn naam niet verborgen. Daarom moeten wij dat ook niet doen. Of Jezus' naam voor achter de hand houden. Voor geval van nood. Dan hebben we die ook nog met eerbied gezegd. Nee, op voorhand mag je Jezus' naam kennen en noemen als degene die redt en bewaart en spaart. En je van de ondergang het hoofd boven water houdt. En je boven brengt. En ieder die die naam aanroept, niet van Moshe, maar van Jezus, die zal gered worden. En dat heb ik nodig. Ik kan niet zonder. Hè? Dat ik het telkens weer belijd en zeg en zing, mijn redder is mijn God. Zelf red ik het niet. Zelf draai ik alleen maar steeds verder vast in de modder. En wat ben ik schatrijk. Met deze ene naam. Gegeven onder de hemel. En die naam. Die is mijn heiland. Echt waard. Niet voor achter de hand. Maar op voorhand. Om die ook te etaleren. In je leven. Want deze Jezus. Hij maakt zalig. Van al onze zonden. Om ze vervolgens ook niet weer en niet meer te doen. Maar ervan terug te komen. Opnieuw te beginnen. Tot zijn eer. Dan neem je die naam die wel gegeven is serieus. En draag je hem uit. En niet alleen draag je hem dan op het hart. Maar ook op het puntje van je tong. Om hem te noemen. Te belijden. Tot eer van hem. Amen. Psalm 43 gaan we samen zingen. En daarvan de versen 3 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En dat heeft God gedaan. Hè, in zijn Zoon het licht der wereld, de weg, de waarheid en het leven. En vers 5. Mijn redder is mijn God. We letten erop wat we zingen. Psalm 43 vers 3 en 5. We gaan nu samen danken en bidden. Hemelse Vader, we komen tot u. En we danken u dat u redder bent in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Eigenlijk staat heel de Bijbel daar vol van dat u een God bent die uitredt, die uithelpt. Die niet wil dat ook maar iemand verloren gaat. En in zijn eigen modder om zou komen. We bidden van u, o God, geef dat we dat ook opmerken en daarna leven en daar dankbaar voor zijn. En dat ook etaleren in ons bestaan van elke dag. Dat u die God bent die het beste met ons voor hebt en ook het beste voor ons hebt. En die ook maar niemand wil overslaan. Geef ons dan geloof, hoop, liefde tot u, de God die leeft. We danken u dat we vanavond stil mochten staan bij een gedeelte uit uw woord. Eigenlijk ook maar bij een mens van vlees en bloed. met zijn hebbelijk en onhebbelijkheden. We weten er best van, ook uit het vervolg van de geschiedenissen. En tegelijkertijd was u zijn God en wist u niet van wijken, maar wilde u er telkens zijn. En u bent dezelfde, ook door al de eeuwen heen, tot op vandaag de dag toe, ja, tot in eeuwigheid. Het houdt niet op. Wat mag dat een geweldige bemoediging zijn. Dan kunnen we verder, ziende op u alleen. Heere God wil ons nabij zijn en dragen, sterken en kracht geven. We bidden u voor meneer Langelaar uit Tiel, die in de loop van de week een operatie zal ondergaan. Geeft u hem de tegenwoordigheid van uzelf te ervaren. En wilt u het werk van doktoren en verpleging zegenen. Zorg ook voor al die anderen die behandelingen ondergaan en kuren krijgen. Geef dat ze ook daarin mogen merken er niet alleen voor te staan. We dragen ook allen om onze zieken heen aan u op. Wilt u een God zijn die ook hen ondersteunt en sterkt en ook telkens weer de goede woorden geeft om elkaar tot een bemoediging te zijn en heenwijzers naar de hemelse heelmeester, naar Jezus Christus. Heere God, we bidden u om uw zegen over het verdere van deze dag. Ook als er nog gezongen gaat worden straks in de tent met de zingin. Geef dat velen mogen komen tot eer van u. Draag heel de week aan u op. En wilt u een God zijn die ons allen verrast. En die laat merken. Dat willen we werkelijk schatrijk zijn. Het bij u mogen zoeken, vinden en ontvangen. Ga zo met een ieder onzer. Ook met allen die thuis vertoeven. En als straks de knop van de kerkradio weer uitgaat, komt er misschien wel een stilte in de huiskamer. Geef dat dan niet de muren op ons afkomen, maar dat we het merken. U bent er zelf bij. Als een God van nabij. Zegen het werk van zending en evangelisatie dichtbij en verder weg. En laat dat mogen gebeuren tot uitbreiding van uw kerk wereldwijd. We bidden u voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren in de gemeente, in de provincie, in het land. Gedenk de koninklijke familie die in de afgelopen weken in rouw gedompeld een geliefde tante en zuster heeft moeten wegbrengen. Geef, Heere God, dat ook in deze we het merken dat het levenseinde voor een ieder is weggelegd, vroeg of laat. Maar dat er dwars door de dood heen uitkomsten zijn bij u. Draag dan zo degene die hoog gezeten zijn, maar ook wie een lage plaats inneemt en alle daartussenin. En laat het ons maar merken. Onze enige troost mag zijn dat we niet van onszelf zijn, maar eigendom van Jezus Christus. Hem toe te behoren. Stop niet bij de grens van graf en dood, maar mag daar overheen reiken. En laat dat bemoedigen. Hoor ons, o God, onverdiend, enkel uit genade, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in de vergeving van onze zonden. Amen. In de dienst der offeranden mogen we nu onze liefdegave geven voor de GZB die bezig is met een nieuwe gemeente in het Himalaya-gebergte. Tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters en de derde rondgang voor de Zendings- en Evangelisatiecommissie hier ter plaatse. De vakantie Bijbelweek begonnen, maar de bussen hangen er nog en die mogen nog steeds gevuld worden. Van alles wat wij hebben gekregen in overvloed aanbevolen. We willen daarna ook zingen van lied 361, 1 en 2. God heeft eens zijn woord gesproken. Uit het niets ontstond het licht. God heeft eens zijn woord gesproken. Uit zijn hart ontsprong het recht. 1 en 2 van lied 361. Van harte uitgenodigd om nog te komen zingen in de tent. Voorafgegaan door koffie, thee of fris met wat lekkers. Ga dan heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.